Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanmorgen, gemeente, op deze Lijdenszondag stil bij de geschiedenis dat de Heer Jezus als rechtvaardige staat voor Pilatus. En dat zelfs de echtgenote van Pilatus tegen de man laat zeggen: kijk maar uit voor deze rechtvaardige. Eenmaal zal Christus recht spreken, dan zal Pilatus voor de rechterstoel staan en ook wij. Laten we van dat recht spreken gaan zingen met Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En vers 2 en ook vers 8. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen. Uit zijn mond de volken voor zijn vierschaar rechtbank stellen en daar het rechtmatig vonnis vellen. 1, 2 en 8 van Psalm 9. Gemeente, luisteren we vanmorgen naar de belofte, naar de eis van Gods heilige wet. En daarna gaan we met elkaar zingen van Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Het eerste vers van Psalm 62. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten, maar ik doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis, gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we met elkaar een zegen vragen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. In de stilte van deze zondagmorgen verliet ieder van ons zijn, haar huis om hier samen te komen als uw gemeente, bij u hier onder dak. Rondom het woord. We willen u in de eerste plaats dank zeggen, Heere, dat we met elkaar deze dag mogen beleven. Dat is allerminst vanzelfsprekend. En dat we hier samen mogen komen in het huis van gebed. Op deze dag van stilte. Dank, Heere, dat u ons deze dag van afzondering geeft. Dat we de dingen van de dag mogen laten liggen. Om ons te oriënteren op wie u bent, op wat u ons te zeggen hebt. Heere, kom ons daarin te hulp. Want hoe zouden we u kunnen verstaan? Hoe zouden we woorden van eeuwig leven op kunnen vangen als u daarvoor niet het gehoor geeft, de concentratie in ons leven werkt en de klankbodem wekt in ons hart? We zijn erom verlegen, heren. We belijden het u ook, uw woorden stuiten op ons af. Maar u kan ons aan. U bent die God die spreekt, laat het licht zijn en het wordt licht, en u bent niet veranderd. U kan ons aan en u weet ons te vinden. U kent ons hart als jongeren en als kind, als we verlangen om woorden van u, van eeuwig leven, op te vangen. U weet van de gebeden die er zijn gedaan gisteravond en vanmorgen, toen er is gevraagd door ons persoonlijk of gezamenlijk als gezin of in andere omstandigheden gebeden om een zegen, om een ontmoeting met u. Heren, schenk het ons. Omwille van hem die u gezonden hebt om die eenzame weg te gaan naar het kruis. Hoor ons in dit gebed omwille van hem. En laat het verlangende hart van morgen ook zich mogen verblijden omdat u overkwam. Er woorden bij ons landen. En niet alleen woorden, maar ook zaken. Dat u geloof versterkt. Dat u geloof wekt. Heren, we zijn daarin aangewezen op u. U weet ook, heren, als we hier zitten met een benauwd hart, omdat de dingen van het leven ons drukken en dreigen, wilt u ons daarin ondersteunend nabij zijn en dat het geen verhinderingen zullen zijn om uw stem te horen dwars door bijbelwoorden heen. Maak u zichzelf voor het eerst of opnieuw bekend aan ons hart. We zijn hier in de kerk in het huis van gebed. Hier wordt ook de schrift geopend, uw woord. Hier wordt uw woord verkondigd. De bediening van de verzoening vindt plaats. En zou u dat vanmorgen bij ons allen en bij degenen die thuis meeluisteren willen laten plaatsgrijpen, dat de verzoening met u zich voltrekt, omdat u ons trekt aan de voeten van de rechtvaardige Christus, in wie al ons heil is. En we danken u, Heere, dat u niet alleen een middelaar bent die verzoening hebt verworven, verdiend, maar dat u dat ook uitdeelt, dat u het legt in een hunkerend hart, in een lege, vuile hand. Uw gerechtigheid en uw heil, u brengt het bij ons. We hoeven niet op te klimmen ten hemel, af te dalen in de afgrond. U zoekt ons op. Laat het tot een ontmoeting komen met u, Heere. Het kan niet vanwege iets in ons. Want al ons eisen vergaat ons als we goed hebben geluisterd naar uw 10 woorden. Maar we bidden het met elkaar en we bidden het voor elkaar en we bidden het persoonlijk. Maak uzelf onmisbaar. En schenk uw heil weg. En laat de roem op uw naam in ons leven weer klinken. Omwille van hem. De rechtvaardige. Die het onrecht van onrechtvaardigen op zich nam. Om te verzoenen met u, de rechtvaardige God. Geef dat we ons verblijden in u, Heere. En in uw heil, het heil van uw Zoon. In stilheid ziet ons hart uit naar u. Neem ieder van ons in uw hoede, zowel hier als thuis. Ondersteun ons in het luisteren, in het spreken, in het orgelspel. Leg uw zegenende hand op onze gaven. Ondersteun de koster in de diensten die hij verricht. Ziet alles op u. Hoor ons gebed, om Christus wil. Amen. openen de Bijbel, gemeente, in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. We lezen vanaf vers 1. Matteüs 27, vers 1. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbend, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggend: ik heb gezondigd, verradend het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemend, zeiden: het is niet geoorloofd u zelf in de offerkist te leggen, omdat het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbend, kochten zij daarmee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker van bloed, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vroeg hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord. Alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn vrouw tot hem gezonden, zeggend: heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de schare aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zei tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zei: wat heeft hij dan kwaad gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en waste de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeiden: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan zingen ter voorbereiding op de woordverkondiging. Met Psalm 33, vers 5. Ofschoon de heidenen samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. En vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 5 en 6 van Psalm 33. Op deel van lentedag 18 maart, de zesde Lijdenszondag, hoopt in de morgendienst dominee D. Breuren voor te gaan. In de avonddienst dominee A.A. Egas uit Damwoude. We willen graag weer een beroep op u en op jou doen. Vele handen maken licht werk en dat heeft te maken met de heilsfeitenfolder. Deel van lente donderdagavond 15 maart hopen we een korte informatieavond te hebben met betrekking tot het verspreiden van de Goede Vrijdagfolder in onze drie dorpen. Op die avond willen we ook de folders en de wijken onderling verdelen. De avond begint om 19:30 en rond 20:15 hopen we weer af te ronden. In de kerkbode leest u en lees jij hier meer over. Huwelijksafkondiging. Hierbij wordt de eerste huwelijksafkondiging gedaan van Bastiaan de Groot en Janine Rijvers. Ze willen op woensdag 4 april in het huwelijk treden. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 3:00 in de hervormde kerk van Tienhoven, Lekdijk 74. Eventuele bezwaren tegen dit huwelijk kunt u schriftelijk en leesbaar ondertekend indienen tot zaterdag 17 maart bij de scriba de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, te Nieuwerbrug aan de Rijn. In de collecten van vandaag mogen we in de eerste plaats onze gaven afzonderen voor het HJW, het hervormd jeugdwerk. De tweede collect is voor de kerk en aan de uitgang wordt er gecollecteerd voor de kerk. Met het oog op de openbare geloofsbelijdenis de volgende afkondiging. Met grote dankbaarheid mag de kerkenraad meedelen dat 9 doopleden van de gemeente op Deo voor Lente tweede paasdag, maandag 2 april, openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Dit zijn in de eerste plaats Pieter Adriaan Breedveld, Peter, geboren 22 juli 1997, woonachtig in Pelikaanhof 27B te Leiden. Vervolgens Lijntje Adriana Adeodata Breuren, Anneline, geboren 7 juni 1999, woonachtig dorp 11 te Waarder. Jan-Pieter Hogendoren, Arjen, geboren 29 juli 1996, wonend Oosteinde 36 te Waarder. Pieter Christian Huizer, Christian, geboren 14 mei 1997, wonend in Prins Willem-Alexanderstraat 1 te Waarder. Johannes de Koning, Johan, geboren 8 april 1996, wonend Korte Waarder 35, te Nieuwerbrug aan de Rijn. En zijn vriendin Rianda Visser, Rianda, geboren 3 maart 1997, wonend Schokker 1 te Woerden. Gerrit Willem Nap, Gerwin, geboren 7 juli 1995, wonend Westeinde 39 te Waarder. Teunis Hendrik Verburg, Tim, geboren 10 mei 1996, Westeinde 12 te Waarder. Sophie Verkerk, Sophie, geboren 29 november 1997, wonend Ingelanden 15 te Bodegraven. Mochten er bezwaren zijn gemeente tegen hun belijdenis of en levenswandel, maakt u deze dan uiterlijk zaterdag 17 maart kenbaar, schriftelijk en leesbaar ondertekend. Te adresseren aan de kerkenraad per adres de heer F. van den Berg, de scriba, Hoge Rijndijk 39, de Nieuwerbrug. Verder hebben we hun namen u genoemd en jou genoemd om ze in uw en jouw aandacht en voorbeden aan te bevelen. En we hopen dat zij zich omringd mogen weten door een meelevende en voorbiddende gemeente. Tot zover de afkondigingen. We zingen Psalm 33 en daarvan vers 5 en 6. Gemeente, het woord zal u vanmorgen bediend worden uit Matteüs 27. We staan stil bij de geschiedenis die we lazen vanuit vers 19. En als hij, Pilatus, op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom, om zijnentwil. Ik schreef als thema boven de preek: als je Jezus rechtvaardig noemt, handel daar dan ook naar. Gemeente, als je op zoek bent naar hoofdlijnen in het Matteüs-evangelie, dan valt het op dat Matteüs in hoofdstuk 1 schrijft hij een stamboom. Daar komen namen voor als Abraham en David en Rut. Daarmee wil hij aan zijn lezers, en de eerste lezers dat waren mensen met een Joodse achtergrond, dan wil Matteüs naar voren brengen voor zijn lezers dat Jezus de zaligmaker in Israël is geboren en dat hij opkomt uit de grote familie van Abraham. Maar Matteüs wil niet alleen naar voren brengen dat Jezus de zaligmaker is van Joden, maar ook voor mensen van buiten Israël, voor mensen zoals u en ik, heidenen, volken buiten het land Kanaan. Daarom is het ook heel mooi, gemeente, dat het evangelie van Matteüs afsluit met het zogenaamde zendingsbevel, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt dat ze heel de wereld over moeten gaan om alle die het horen de woorden van Jezus te leren onderhouden. Zo mag dus, als je de lijn volgt, eerst Israël de woorden van heil horen en vervolgens ook de volken in die volgorde. Als je dan de hoofdlijnen van Matteüs evangelie naloopt, gemeente, dan valt het ook op dat er telkens niet-Joden beschreven worden die in hun gedrag, maar soms ook in hun woorden richting Jezus, een voorbeeld zijn voor het Joodse volk. Dat begint ook al in Matteüs 2. De wijzen uit het oosten komen naar Jeruzalem om te vragen waar ze nu toch wel die geboren koning van de Joden kunnen vinden. Ja, en de Joodse schriftgeleerden die doen deze oosterse geleerden heel snel uit de doeken dat ze daarvoor door moeten reizen naar Bethlehem. Dat daar de wieg zal staan van de beloofde Messias. Moet je nagaan. Oosterse geleerden krijgen van Joodse schriftgeleerden in Jeruzalem de weg gewezen naar Bethlehem. En niet-Joodse wetenschappers, die komen bij Jezus terecht. En ze bekijken hem niet op een afstand, maar ze brengen hem grote geschenken en ze aanbidden hem. Wat van Jezus' volksgenoten verwacht zou mogen worden, dat doen niet-Joden. Israël laat verstek gaan. Een stille aanklacht richting het volk van de belofte. Vanmorgen, gemeente, komen we ook buitenlanders tegen die het een en ander van de Heer Jezus weten te vertellen. U voelt wel aan, ik bedoel Pilatus en zijn vrouw. Ze zeggen hele mooie dingen over Jezus, maar in hun gedrag, gemeente, lijken ze in de verste verte niet op die wijzen uit het oosten. Ik bedoel, we hebben toch vanmorgen niet gelezen dat deze twee mensen door de knieën gaan en Jezus aanbidden. Zover komt het niet. En gemeente, laten we gelijk maar eens een lijntje proberen te trekken naar ons eigen leven. Misschien kan u en jij ook wel hele mooie dingen over de Heer Jezus vertellen. Dat je heel veel uitleg kan geven hoe het allemaal zit en waar het allemaal staat. Maar als je niet persoonlijk door de knieën gaat voor Christus. Als het niet komt in je leven tot het aanbidden van de Zoon van God als jouw persoonlijke noodzakelijke heiland. Als je wel kan vertellen dat Jezus de beloofde koning is, maar jij hem niet persoonlijk erkent. En je leven daarnaar inricht. Dan kunnen we ons natuurlijk wel heel goed afvragen vanmorgen. Wat zijn dan al die mooie woorden die we over de Heer Jezus weten te vertellen. Wat zijn die nou eigenlijk waard? Matthäus gemeente neemt ons mee. Naar een plek in Jeruzalem. Waar de Romeinse stadhouder verblijft. Pontius Pilatus. En ik stel me zo voor dat de Romeinse gezagsdrager deze morgen al heel vroeg uit bed is gegaan. En dat hij in zichzelf heeft lopen mompelen. Ik weet ook wel waar ik gestationeerd ben. Wat een onrustig volkje zijn die Joden. Het is bar. De Joodse leiders zijn eruit gekomen met die gearresteerde Jezus. Ze hebben alle beschuldigingen opgeteld en gelogen. En ze zijn tot het oordeel gekomen. Deze man verdient maar één ding en dat is de dood. Alleen ze hebben wel een probleem. Ze kunnen het vonnis dat ze Jezus willen geven niet zelf voltrekken. Daarvoor zullen ze zich moeten vervoegen bij de bezettende macht. De bezettende overheid bij de Romeinen. Dus ze kunnen niet om Pilatus heen. Weet u wat me nou opviel, gemeente, bij het lezen van dit schriftgedeelte? Dat als de Joden Jezus geboeid hebben om hem af te voeren naar Pilatus, dat juist op dat moment Judas terugkomt en het verradersgeld terugbrengt en dat hij roept: ik heb onschuldig, met een streep onder onschuldig, bloed verraden. Judas, een Jood. De naam Judas betekent godlover. Deze Joodse godlover betuigt aan zijn volksgenoten dat Jezus geen schuld treft. Je zou zeggen, een openbare uitspraak. Judas de Jood en straks Pilatus en zijn vrouw, heidenen, die ook nog eens een keer komen zeggen dat Jezus onschuldig is. Voelt u aan, gemeente? Onderhuid zit er weer een stille aanklacht van evangelist Matthäus richting het Joodse volk. Gemeente, een vraag aan ons die we elkaar stellen. Of wij ons wat aantrekken vanmorgen van Judas met wat hij zegt over Jezus. Of wij ons wat aantrekken over wat Pilatus en zijn vrouw zeggen. Ik bedoel maar, gemeente, hoeveel jaren achter elkaar hebben wij met elkaar al niet het lijdensevangelie gehoord en hebben we elk jaar voorbij horen komen dat Jezus onschuldig is? Hoe vaak hebben we al niet gehoord dat het lijden van de Heer Jezus niks te maken had met zijn eigen zonde? Al vaak gehoord. Wat heeft het nou uitgewerkt? Is dat nou bij een constatering gebleven van, ja, ja, zo is het, hè? Toch wel bijzonder dat Jezus dat heeft willen doen. Wel mooi. Fijn. Of ging het nog wel verder? Dat er scheuren kwamen in je hart. Dat je hart brak van schuld. Dat je zegt, wat daar is gebeurd en toen, dat heeft alles met mijn leven te maken. Met mijn gebroken verhouding met God. Dat als je nadenkt over de onschuld van Jezus, dat je zelf tevoorschijn komt met vuile handen en een vuil hart. Als wij horen, gemeente, van de onschuld van Jezus, daar kunnen we niet onbewogen op een afstand naar blijven zitten luisteren. Dan verootmoedigen we ons. Daar staat Jezus. Geboeid en wel. Oh, dus u bent nou de zogenaamde koning van de Joden, zegt Pilatus. En je hoort hem denken, nou als ik deze weerloze man zie staan, dan hoef ik niet benauwd te worden voor mijn eigen positie. En de keizer in Rome hoeft zich ook niet ongerust te maken. Pilatus snapt er ondertussen niks van. Wat een bijzondere man en wat reageert deze Jezus toch eigenlijk apart. Ik ben dat wel heel anders gewend, hoor ik Pilatus denken. Beklaagde, aangeklaagden die de beschuldigingen te horen krijgen. Pilatus heeft al meer dan eens meegemaakt dat ze uit het dak gingen van nijd. En dat er een geschreeuw losbreekt in de rechtszaal en er een getier is. En dat men met grove woorden elkaar uitmaakt voor alles wat lelijk is. Het is hier wel heel anders. Er staat een zwijgende man in alle stilte. Pilatus heeft ook wel in de gaten dat er, wat de Joodse procesgang betreft, er heel wat steken zijn gevallen. Het feitenmateriaal is bepaald ook niet deugdelijk. Het is vooral het gevoel, de opgeklopte volksemotie die het nu doet. En Pilatus beseft, ja, als ik nou ook emotioneel ga worden, emotioneel ga reageren op een emotionele groep mensen, dat is natuurlijk olie op het vuur. Hij denkt, als ik nou eens met die jaarlijkse amnestieregeling tevoorschijn kom. Elk jaar werd er bij de feesten een gevangene vrijgelaten. Een tactische zet om zo goed wil te kweken bij het Joodse volk. En Pilatus die beseft dat hij voorzichtig moet opereren. Hij heeft al een paar keer geblunderd. Hoe dom kon die zijn om afbeeldingen van de keizer op de Romeinse standaards te laten. Toen hij de Romeinse soldaten Jeruzalem binnen liet marcheren. Die beeldenis van de keizer. De Joden waren er furieus om geworden. Een gruwel in de ogen van de orthodoxie. En toen hij het had bedacht om de aanleg van de waterleiding te financieren met geld uit de tempelschatkist. Toen had hij ook misgerekend. Dus nu opgepast, Pilatus. Als hij zo naar Jezus kijkt, komt het Pilatus voor, deze man die verdient niet waar ze om roepen en wat ze willen. Laat het volk maar kiezen. Tussen een man die een moord op zijn geweten heeft en deze man van wie die heeft gehoord dat hij toch niets anders deed dan wat goed was. Die keus die moet toch niet zo moeilijk wezen. Dat moet toch wel goed aflopen voor Jezus. En Pilatus beseft dat de Joden hem uit nijdigheid hebben overgeleverd. Pilatus is druk bezig met het masseren van de stemming van het Joodse volk. En hij wil ze de kant op krijgen van Jezus. En gemeente, ik stel me zo voor dat er opeens een ambtenaar naast hem staat. Of die man nou iets in zijn oor gefluisterd heeft of bij wijze van spreken een papiertje in elkaar gefrommeld aan de stadhouder geeft. We weten het niet. Als het vandaag zou gebeurd zijn, gemeente, dan denk ik dat hij even op zijn telefoon kijkt en hij krijgt een appje. Een bericht van zijn vrouw. Wat is de boodschap? Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om deze man geleden. Gemeente, aan het begin van de preek hadden we het over de hoofdlijnen in het Matthäus-evangelie. Het valt hier ook weer op, gemeente, dat evangelist Matthäus, als hij de tocht van Jezus naar het kruis beschrijft, dat hij telkens een tussenpauze inlast. En de eerste tussenstop is de vermelding van Judas uitroep dat hij onschuldig bloed heeft verraden. En in ons hoofdstuk lezen we nu ook het tweede intermezzo. Met de boodschap van de vrouw van Pilatus. De naam wordt niet genoemd. Er is wel legendevorming, heeft er plaatsgevonden rondom deze vrouw. Volgens legenden zou zij Claudia Procula hebben geheten. Die naam betekent volgelingen aan de poort. Ze werd gezien als een heidense vrouw die heel erg geïnteresseerd was in het Joodse geloof. En in de loop van de tijd, gemeente, heeft deze vrouw ook een plaatsje gekregen op de heilige kalender van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Claudia zou een vertegenwoordigster geweest zijn van hogere, welgestelde kringen die Christus hebben beleden als hun redder. Dat zegt onze tekst niet van de. De vrouw van Pilatus heeft gedroomd. En ik kan me goed voorstellen dat jij zegt, nou ja, oké, doe ik ook wel eens. Wat moet je nou met een droom, denk je dan? Nou ja, als je spannende dingen hebt meegemaakt, oorlogssituaties bijvoorbeeld hebt beleefd, dan kan dat terugkomen in je droom. Het is best mogelijk, gemeente, dat Pilatus wat heeft verteld van de onrust die er gaande is rondom de persoon van Jezus uit Nazareth. Ik vroeg me af, gemeente, zou het misschien geweest kunnen zijn dat nadat Pilatus 's ochtends vroeg uit bed is gestapt om naar de raadzaal te gaan, dat ook Claudia, ik noem ze toch maar even zo, dat Claudia ook het een en ander heeft opgevangen van het gejoel in de straat. En toen de man weggegaan was, dat ze teruggegaan is naar bed, in slaap is gevallen en heeft gedroomd. Het was geen fijne droom. Ze is met angst wakker geworden. Een nachtmerrie over Jezus. Opeens weer iemand, gemeente, met een droom. Met betrekking tot Jezus. Valt het bij het evangelie van Matthäus niet op, gemeente, dat er bij het begin van Jezus leven en bij het eind van Jezus leven er sprake is van een droom? De droom is er bij Jozef, de man van Maria, die Jezus het leven inleidt. En nu is er weer sprake van een droom bij een vrouw van een man die Jezus het leven uitleidt. Matthäus die beschrijft ons hoe Jozef en de wijzen uit het oosten een droom krijgen. En dat ze daar heel gehoorzaam op reageren. Je zou kunnen zeggen, en Jozef en de wijzen, die gaan in geloofsgehoorzaamheid hun weg. En Claudia? Is er bij Claudia nou ook sprake van geloofsgehoorzaamheid? Dat betwijfel ik, gemeente. Wat kan je nou van die droom zeggen? Is die nou van God gekomen? Heeft God daar nou voor gezorgd? Het was bij Jozef en bij de wijzen uit het oosten wel heel duidelijk het geval. En deze droom dan? Heeft God nou wat met deze droom bij Claudia te maken? Of moet je zeggen, het is een list geweest van de duivel? Die door middel van deze droom heeft geprobeerd om Jezus van het kruis af te houden? Laat je niet in met deze rechtvaardige, zorg ervoor dat hij vrij uitkomt. Een list van de duivel. Als dat zo is, gemeente, dan zou je kunnen zeggen, dan heeft de duivel zich met deze droom bij Claudia, heeft hij zichzelf tegen zitten werken. Ik bedoel, in de tijd dat Pilatus nadenkt over de boodschap van zijn vrouw, zijn de Joodse leiders ondertussen bezig om de menigte op te hitsen. En om te opteren voor de vrijlating van Barabbas. Of moet je zeggen, stop ermee, dit heeft niks met God en niks met duivel te maken, dit heeft alleen te maken met psychologie, verwerking van intense processen die zich inwendig in ons menselijk bestaan zich voltrekken. Misschien moeten we helemaal geen keus maken, gemeente. Of die droom nou van God is of van de duivel of het functioneren is van de menselijke geest. Misschien moeten ze alle drie maar heel dicht bij elkaar houden. En tegen elkaar zeggen, deze droom van Claudia die valt helemaal binnen Gods besturing. Laat je niet in met deze rechtvaardigen. Een eerste reactie zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat je zegt van geweldig zeg. Wat een mooi woord wordt er nou over Jezus gezegd. En dat is natuurlijk in zekere zin ook waar. Als je al dat geschreeuw van de Joden richting Jezus hoort. Hier is tenminste nog iemand die het voor Jezus opneemt. En dan nota bene nog een heidin. De heidense wijzen uit het oosten die aanbaden Jezus als koning van de Joden. Hier is tenminste nog een heidin, een Romeinse die nog een waarheid uitspreekt over Jezus. Dat is misschien het positieve. Jezus is toch rechtvaardig? En toch denk ik, gemeente, als je het geheel van deze geschiedenis op je in laat werken, dat je moet zeggen dat Claudia eigenlijk niet meer wilde zeggen dan deze man die verdient het niet dat hij gedood wordt. Het is een goed mens. Punt. En Pilatus die neemt het berichtje van zijn vrouw serieus. Ook hij spreekt straks uit dat Jezus rechtvaardig is, onschuldig in zijn ogen. Dit komt toch allemaal heel sympathiek over, gemeente, bij Claudia en bij Pilatus. Zij krijsen tenminste niet, kruisig hem. Waarom vertelt nou Matthäus als enige evangelist dit van die droom van Claudia? Het past binnen zijn betoog, gemeente. Dat hij telkens een heiden de betekenis van Jezus laat uitspreken. De wijze uit het oosten. En straks hoor je een Romeinse soldaat op Golgotha zeggen. Werkelijk, dit was Gods zoon. Heidenen die opkomen voor Jezus. Dat is mooi. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want het klinkt natuurlijk wel mooi dat ze Jezus rechtvaardig noemt. Maar weet u wat zo erg is? Ze heeft deze rechtvaardige niet nodig als haar redder. Met het berichtje dat ze Pilatus stuurt, is het haar ten diepste dus niet te doen om Jezus. Het gaat haar om haar man. Brand je vingers niet aan deze mens. Pilatus, hou afstand. Want als jij je inlaat met Jezus, daar krijg je last van. Ik heb ervan geleden, zegt Procula. Ze noemt Jezus rechtvaardig en ze heeft gelijk. Jezus is dat ook. En rechtvaardig, hoezo? Nou, omdat Jezus, als je naar zijn leven kijkt, dan is dat tot de punt en de komma overeenkomstig het recht van God, zoals God dat graag ziet. Er was op Jezus niks aan te merken. Door mensen niet en door zijn vader niet. Op Jezus is helemaal van toepassing wat er van de Messias wordt geprofeteerd door de evangelist van het Oude Testament, Jesaja. Mijn knecht, de rechtvaardige. Kijk naar Jezus. Daar staat hij, onschuldig en rechtvaardig. Waarom doet Jezus dat? Gemeente, hier zien we een gewillige zaligmaker. Hier zien we een gehoorzame zaligmaker. Trouw aan de opdracht van zijn vader. Hier zien we ten voeten uit bewogenheid met mensen. Kan God van ons zeggen, gemeente, wat Claudia van Jezus zegt? De rechtvaardige. Gemeente, als wij ons plaatsen bij de Heer Jezus, ons vergelijken met Hem, moet je dan niet zeggen, Hij is rechtvaardig en ik ben onrechtvaardig. Want ik geef God niet het volle pond van liefde en eer dat Hem toekomt. Ik ben niet rechtvaardig. Als God ons de spiegel van zijn heilig recht voorhoudt, gemeente, en we hebben niet onze ogen dicht als we voor de spiegel staan, dan moet je zeggen, hier staat een onrechtvaardige. We zien onze vuilheid en we zien onze vloek. Want is er nou één gebod, gemeente, dat u en ik kunnen noemen waarover we nou niet struikelen? Jezus, hij zwijgt als hij staat voor de rechter Pilatus. Hij zwijgt. En dan te bedenken, gemeente, dat er een moment komt. Dan zijn de rollen omgekeerd. Dan staat Pilatus voor Christus. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zegt de apostel. Hoe zal dat dan kunnen? Gemeente, niet als we op de golflengte zitten van Claudia. En het zeggen, laat je niet in met deze rechtvaardige. Gemeente, met dat deze vrouw dit heeft gezegd, het klinkt mooi, maar beseffen we dat dit lijden voor de Heer Jezus is geweest? Want ze praat wel mooi, maar ze kiest partij voor de man en tegen Jezus. Ze denkt op de vlakte te kunnen blijven. En dat is voor ons ook aantrekkelijk. Op de vlakte blijven. Mooie dingen over Jezus zeggen, mooie dingen tot Jezus zeggen. We zeggen het misschien, er is geen perfecter mens dan Jezus. En is het dan uit? Denken we dat Jezus daar genoegen mee neemt, gemeente, als we dat over hem weten te zeggen? En denken we dat de Heilige God daar genoegen mee neemt en tevreden mee is? Natuurlijk niet. Want gemeente Claudia, wat ze zegt is eigenlijk niks anders dan: laat er niks zijn tussen jou en Pilatus. Tussen Jezus en Pilatus. Laat er niks zijn tussen jullie twee. En dat wil Jezus nu juist niet, gemeente. Jezus die wil dat er alles is tussen hem en ons. Claudia wordt met haar oproep tot neutraliteit uiteindelijk medeplichtig aan de dood van Jezus. Wij kunnen ook niet neutraal blijven, gemeente. Want wie niet bukt, wie niet buigt voor Christus, die kiest tegen hem. En dit sympathieke gebaar van Claudia richtte der man is uiteindelijk een verkeerde raad. Pilatus moet als rechter zijn werk doen. Spreek je recht, man? En Claudia die adviseert dat hij voor zichzelf moet kiezen. Ten koste van Jezus. Claudia is ten diepste, gemeente, egoïstisch. Ze heeft medelijden met Jezus. Maar zonder bekering tot Jezus. En gemeente, en daar zit een schuurmoment. Jezus wil van u en mij geen medelijden. Maar overgave. Dat we met onze vuile handen ons klemmen aan hem en het belijden. Ik onrechtvaardige klemmen vast aan u die alle recht hebt voldaan. Dat is de boodschap die vanmorgen tot ons komt. Deze rechtvaardige Jezusgemeente legt onze tekorten, onze ongerechtigheid, onze schuld bloot. En wat wil Jezus van ons horen? Niet alleen, Heere Jezus, u bent rechtvaardig. Hij wil het ook van ons horen. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik ben schuldig en ik weet me aangewezen met mijn vuile hand op de schoonheid van uw gerechtigheid. Ik nodig u uit, gemeente. Laten we ons met onze ongerechtigheden knielen aan de voeten van de rechtvaardige Jezus. Claudia droomde, vanmorgen worden wij uit de droom geholpen. In Christus alleen ligt ons behoud. En wie tot hem de toevlucht neemt en hem belijdt als zaligmaker, ontvangt vergeving. Niet op basis van je vraag, maar ten diepste op basis van het recht dat hij voldeed, de Christus. Ik heb veel om hem geleden, zegt Pilatus. Weet u wat dat betekent? Waar Jezus je leven binnenkomt, daar wordt het onrustig. Zijn leed staat er. Hoe en wat staat er niet bij. Het lijden dat Claudia onderging, past dat niet, gemeente, bij wat Jezus over zichzelf heeft gezegd en over zijn komst naar deze wereld? Ik bedoel, de woorden die hij sprak: ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Ik breng verdeeldheid in gezinnen en in huwelijken. Oftewel, Jezus maakt het spannend in ons leven, gemeente. Want Jezus eist alle aandacht op van u en van mij. Hij neemt niet genoegen met een plekje ergens achteraan. Hij zegt niet: mens, als jij nou maar zegt dat ik rechtvaardig ben, daar ben ik al blij mee hoor. En je bent gered. Dat zegt Jezus niet. Jezus vraagt van ons meer dan dat we Jezus aardig vinden. Hij vraagt erkenning van hem als mijn heiland. Mijn koning en mijn God. Hij dringt ons gemeente tot belijdenis. Tot overgave. Tot volgzaamheid. Jezus heeft geen sympathisanten. Jezus heeft discipelen. Volgelingen die hun voetstappen zetten in zijn spoor. Gemeente, hij eist de eerste plaats op. En dat is zo heftig. Claudia kiest voor zichzelf en laat Jezus vallen. Jezus voorbij gaan. Jezus laten vallen. Jezus links laten liggen. Gemeente, dat loopt onherroepelijk verkeerd af. Want wie zich niet verloochent en weigert Jezus te omhelzen, die gaat in de buitenste duisternis uitkomen. Je loopt de bruiloftzaal mis. Maar u en jij, die Jezus belijden als je rechtvaardige, als je noodzakelijke zaligmaker, en het tot je eigen verdriet het moet zeggen: ik ga zo vaak onderuit. Voor zo een heeft Johannes een woord. Als je als leerling van Jezus hebt gezondigd, wees niet bang, maar belijd je overtredingen. Want wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus, de rechtvaardige. Thema van de preek is: als je Jezus rechtvaardig noemt, handel daar dan ook naar. Hoe dan? Door bekering tot Hem. Je in geloof toe te vertrouwen aan Jezus' volkomen gerechtigheid. Dan ben je rechtvaardig voor God. En wie Gods woorden serieus neemt in het leven van elke dag, die zal het net als Claudia zeggen: ik heb om hem geleden. Want leven met de Heere Jezus, dat zorgt voor lijden, tegenwerking, onbegrip. Maar wie met Jezus lijdt, zal met Jezus leven in zijn overwinning. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 32. En daarvan het vierde en het zesde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. En vers 6. Rechtvaardig volk, gerechtvaardigd volk, verhef uw blijde klanken. 4 en 6 van 32. In het dankgebed willen we dank zeggen met de heer Gert van der Hoeven van het Hoog Eind, die afgelopen week uitslag kreeg van controle. De situatie is stabiel gebleven. Bij Dirk en Anja Bogert uit Driebrugge werd op 6 maart een zoon geboren. Hij kreeg de namen Dirk Theodor en de roepnaam is Diederik. En Diederik is het broertje van Jochanan en Bernd. Moeder en zoon maken het goed. Bij Robin en Jacomien Dral uit Nieuwerbrug werd op 7 maart een dochter geboren. Ze kreeg de namen Lotte Jacoba, Willemijntje. En Lotte is het zusje van Jurre. Lotte kwam met een keizersnede ter wereld in het LUMC in Leiden, waar zij nog verblijft. Naar omstandigheden maakt zij het goed. Dominee en mevrouw Budding in Nunspeet, uw oud-predikant en zijn vrouw, waren woensdag 7 maart jongstleden, 50 jaar getrouwd. Ook willen we voorbeden doen voor de GZB-zendingsdag aanstaande zaterdag en het kinderappel van het HJW aanstaande zaterdag in Waarder. Laten we samen danken en bidden. U bent de rechtvaardige. Om goddeloze met God te verzoenen, onrechtvaardige te rechtvaardigen. Daarvoor bent u gekomen. En Heere, dat breekt ons hart. Dat u in onze verlorenheid trad. En dat u roept, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. U vraagt niet om medelijden. U vraagt niet om treffende uitspraken. Maar een hart dat zich aan u toevertrouwt. Een leven dat zich aan u wijdt. Om met een waarachtig geloof te leven uit uw volkomen verdienste. En Heere, wat u vraagt, dat geeft u ook. En daar danken wij u voor. En daarom zal u een bedelaar niet laten staan die bidt om gena. Heere, wij bidden u voor het volk Israël, het verbondsvolk, het volk van Abraham. Wij bidden u om geopende ogen en een geopend hart voor de persoon van Jezus die de Christus is. Opdat zij met Petrus zal beleiden. Tot wie zullen we gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. We bidden u, Heere, geef dat het volk waarmee u een verbond sloot. Dat volk dat ze u zal erkennen. In wie u bent, in wat u hebt gedaan. Geef, Heere, dat de wereld om Israël heen, de volken, u zullen belijden. We dragen de zendingsdag van de GZB aan u op. Als u het geeft, aanstaande zaterdag, wordt aandacht besteed aan uw wereldwijde kerkenwerk en dat gaat door. Wat u hebt gezegd, Heer Jezus, waarvan we lezen aan het slot van het Matthäus-evangelie, dat is gaande. En u staat erachter en u staat er ook voor in. En dat geeft moed. Wees met allen die in de zending werkzaam zijn. Zegen ook het evangelisatiewerk in Nederland. Zegen ook het jongerenwerk. Schenk een gezegende middag als zaterdagmiddag jongeren samenkomen. Hier in de gemeente. Vanuit het land. Om rondom de schrift luisteroefeningen te houden bij de schrift. Zegen die samenkomst. Wij bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. We bidden hen in uw doorboorde handen. En wij bidden u om een zegen over de medische zorg die aan hen wordt besteed. Want u zijn met de Heer van der Hoeven. We danken u voor de stabilisatie in zijn situatie. Maak u zelf onmisbaar in zijn ziel en verheerlijk uw naam. Wees met Dirk en Anja en Robin en Jacomien. Ze ontvingen een kind als uit uw hand. Dank, Heere, dat de kinderen gezond en wel ter wereld mochten komen, dat u de moeders hebt omringd met uw bewarende zorg. Wil de beide echtparen ondersteunen in de opvoeding. Ze hebben een kind gekregen om op te voeden tot de volwassenheid, maar ten diepste met de bedoeling dat het een parel zal zijn aan uw middelaarskroon, Heer Jezus Christus. Dat het kind deel zal uitmaken van die scharen die niemand tellen kan, die zal staan rondom de troon. Wilt u met het oog op dat doel de ouders alles geven? En wat de ouders aan hun kind niet kunnen geven, maar wel willen geven, dat geeft u. En daarom is ons oog op u geslagen om uw hulp en uw gunst te vragen. We danken u, Heere, dominee Budding en zijn vrouw. In de achterliggende week mochten gedenken met allen die bij hen horen, hun kinderen en kleinkinderen, dat u hen 50 jaar hebt omringd met uw gunst. Wees bij hen als de avond van het leven in zicht is. Wil hem bekwamen in het voorgaan in de diensten van het woord. En wees hen samen tot een God van nabij en niet van verre. Wij danken u, Heere, dat 9 jongeren te kennen hebben gegeven in het openbaar uw naam te belijden. Dank, Heere, te midden van alles wat er in de maatschappij van 2018 gaande is, zijn er ook elk jaar weer jongeren en ouderen die uw naam begeren te belijden. We zien dat als een geschenk van uw kant. En wij bidden u, wilt u zijn met de aanstaande nieuwe lidmaten, met de vreugde in hun hart, met het verlangen in hun hart, maar ook met de vrees in hun hart. Heere, omring hen en ga hen voor. En leer hen te oefenen, te zien op u, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Wij zijn zwak. U bent sterk. En u staat in voor uw eigen werk. Geef dat ze leren volharden. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Gedenk, Heere, uw kerk, wereldwijd, in Nederland, ook hier ter plaatse. Wees met onze ambtsbroeder en de kerkenraad en alle die een taak hebben, stellen tot een zegen. Opdat de lofzang ook uit ons midden opklimt tot u in Sion's zalen. En dat we zullen roemen in u, omdat u ons blijdschap geeft. Zo ziet alles op u en het blijft op u wachten. Neem ons in uw hoede. Laat het woord met ons meegaan. Breng ons vanavond hier weer in het huis van gebed. We bidden het u. Tot roem van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente. Is van Psalm 72. We gaan zingen van Christus als koning van Israël en Heere van de wereld. Met Psalm 72 en daarvan vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. En ook vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Al het heidendom zijn lof getuigen. 4 en 6 van 72. Gemeente, ga heen in vrede, draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.